avond, het laatste in dit seizoen. Fijn dat u er allemaal weer bent. En we willen ook dominee Westerink heel hartelijk welkom heten, die vanavond de tijd voor ons vrijmaakt om voor ons te spreken. Ik wil eerst op een christelijke wijze deze avond openen en verzoek u samen te zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mijn uw huis en tempel zangen, en zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, vers 1 en vers 2 ter opening. Lees ter opening ook uit Psalm 84, de psalm van het verlangen naar het heiligdom van de Heere. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot een levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn Koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Ik wil u voorgaan in gebed. Lieve Heere, dat we daar persoonlijk iets van mogen kennen. Van dat verlangen dat hier bezongen wordt, door uw woord en geest gewerkt. Naar de openbaring van uzelf aan ons hart en in het midden van de gemeente. Wat is dat groot, Heere? Wat is dat rijk? Wij hebben dat verzondigd aan onze kant. Er is niets in ons, ook niet in een bekeerd mens, dat ooit naar u vraagt, als u het er zelf niet inlegt. En dat is het wonder dat u dat blijft doen. Dat u dat gedaan hebt vanaf de diepe val van Adam en Eva. En dat u dat vernieuwd hebt in de hervorming en in de nadere reformatie en bij de Puritijnen. En ook in dat historische werk van de afscheiding waar we vanavond bij stil willen staan. Maar Heere, we kunnen het historisch allemaal op een rijtje hebben. Maar het zal toch ook bevindelijk moeten worden gekend. En dan breekt gij een mens af in zichzelf. Om uzelf te eren, om hem op te bouwen in dat allerheiligste geloof, dat we daar vanavond iets van mogen horen, Heere, zegen de inleider. Maar bovenal dat we daar persoonlijk iets van mogen kennen. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Dan moeten we bukken, en bukken ligt de mens niet, ook niet na ontvangen genade. Heere, bekeer ons, als wij trots blijven, en leer ons knielen op de belofte van u, door genade. Die ja en amen zijn in de Heere Jezus Christus. Zegen ons met voor elkaar hier in de zaal, Heere. We danken u voor deze avond en de gelegenheid daartoe. Zegen hen die meeluisteren door de kerktelefoon. En geef ons een goed samenzijn in verwondering over uw genade. En in samenbinding in het ene geloof dat de heiligen wordt geschonken. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Wij bidden het u uit genade om Christus wil alleen. Amen. Geliefden, de vierde avond, zoals ik al zei, het hoofdthema van dit seizoen was geestelijke lessen uit de geschiedenis. De eerste avond hebben we stilgestaan bij die geestelijke lessen uit de reformatie. De tweede avond bij de nadere reformatie, dominee Kieviet uit Rotterdam. De derde avond hebben we stilgestaan bij de Puritijnen, dominee Den Butter uit Middelharnis. En vanavond is dus aan de orde de afscheiding, de historische beweging waaruit onze kerken uiteindelijk ook zijn voortgekomen. Dominee Westerink is zo goed om een inleiding voor ons te verzorgen en wij geven hem zometeen graag het woord. Daarna zal er een korte koffiepauze zijn en een collecte worden gehouden. En daarna hebt u gelegenheid om vragen te stellen. Tot ongeveer een uur of 10, dan willen we graag weer afsluiten. Ik stel u voor dat we nog een keer zingen uit Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 3. En na het zingen van dat vers geef ik graag het woord aan dominee Westerink voor de inleiding. Psalm 84, vers 3.
broeders en zusters. Vanavond moet het dus gaan over lessen uit de afscheiding. Je zou kunnen zeggen, dat is de historische volgorde. Je zou misschien ook kunnen zeggen, het moeilijkste onderwerp is voor het laatste bewaard. Want als je gaat praten over lessen uit de afscheiding, dan doet zich een eigenaardige moeilijkheid voor die je, wanneer het over de reformatie, de nadere reformatie, het puritanisme gaat, in elk geval op die manier niet voordoet. Als je over de afscheiding spreekt, en je ontdekt dan dat er een hervormde collega in de zaal zit, dan is het omdat je hem een beetje kent, dat je denkt, zal wel meevallen vanavond, maar er moet natuurlijk toch wel eens een keer een hartig woordje ook worden gesproken, ook over die oorzaak van de afscheiding. En als je iemand tegenkomt van de gereformeerde gemeente, dan zeg je, goed, die is net zoals ik zelf een zoon van de afscheiding, althans wat zijn kerkelijke afkomst betreft, want dat loopt door de eeuwen heen ook wel een beetje door elkaar heen. Maar we kijken hier en daar toch wel wat verschillen tegen de dingen aan. Het moeilijkste onderwerp ook in dat opzicht, omdat je als eerste vraag zou kunnen krijgen, en die stel ik dan maar vast, dan hoeft u dat straks niet meer te doen, valt er uit de afscheiding eigenlijk wel zoveel te leren? Als je dat nou afzet tegenover de andere onderwerpen, de reformatie, nou daar hoeven we met elkaar niet lang over te praten. Je hoeft maar te denken aan wat Calvijn geschreven heeft, de geweldige plaats die de institutie van Calvijn heeft gekregen in de loop van de eeuwen. Je hoeft maar te denken aan werken van Maarten Luther die tot op de dag van vandaag geciteerd worden, zoals het werk over de knechtelijke wil tegenover Erasmus. En als het gaat over de nadere reformatie, dan is er een schat aan literatuur. Ik noem ook alleen maar weer eventjes de redelijke godsdienst van Abrakel, die tot op de dag van vandaag herdrukt en gelukkig ook nog gelezen wordt. En de Puritijnen, ze zijn voor een behoorlijk deel wat minder bekend geweest gedurende lange tijd in onze kringen, maar de laatste 20-30 jaar is er toch ook in Nederland weer veel meer aandacht gekomen voor de werken van de Puritijnen dan dat er vooraf was. Heel wat werken worden herdrukt, dankzij het werk van de voortreffelijke uitgever The Banner of Truth, in de Engels sprekende wereld, en heel wat van die werken worden ook vertaald in het Nederlands, en levens van Puritijnen worden beschreven, denk maar aan het werk van L.J. van Valen, aan het werk van de dames Bout en Spaan, die op een hele bevattelijke manier het leven en het werk en het denken vooral ook van die mensen dichtbij ons hebben gebracht, zodat we echt het gevoel hebben, als scheidt ons een zee of een oceaan, maar we voelen ons geestelijk daar bijzonder mee verbonden. Als het over de afscheiding gaat, wat voor boek moet ik dan noemen? Welke naam moet ik dan noemen? En wat voor nieuws is er in de afscheiding geweest, als je dat afzet tegenover reformatie, nadere reformatie, puritanisme? Zijn er eigenlijk wel lessen te trekken uit de afscheiding? Of zou je misschien moeten zeggen, de afscheiding leert ons alleen maar hoe het niet moet. Als je daar eens wat op naslaat, dan ontdek je dat er allerlei geluiden zijn die je op zijn minste gedachten in die richting doen geven. Afgescheidenen, ze zijn in de dagen waarin ze optraden meteen als scheurmakers genoemd. En zo zijn ze heel lang betiteld. Abraham Kuyper, de man die tenslotte geen kans zag om de hele hervormde kerk met zich mee te krijgen in zijn doliantieplannen, en die daarom tenslotte van Ik zou bijna zeggen van armoe, maar naar de afgescheidenen ging kijken om daarmee wat eer te behalen en wat winst te behalen. Hij noemde ze tot vlak voordat hij naar hen keek, separatisten, en dat had in zijn mond bepaald geen gunstige klank. Het is nog niet zo heel lang geleden dat een hervormde dominee 1834 een rampjaar noemde voor de kerk in Nederland. Dat diezelfde dominee over de kok schreef, nou ja, de man is ook niet goed behandeld. En dat had natuurlijk nooit zo mogen gebeuren. Want zo ga je als christenen niet met elkaar om, maar hij had het ook aan zichzelf te danken. Want hij was nog maar zo jong. En als je zo jong bent, dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn met je woorden, is het niet waar? En hij was nog maar pas bekeerd. En dat betekent dat je toch ook een beetje rekening moet houden met anderen die dan nog niet zo ver zijn als jij, maar die in hetzelfde paadje wandelen waar je nog maar kort geleden zelf in wandelde. En als je dan al zulke grote woorden gebruikt, de kok is een man met weinig bescheidenheid en weinig ootmoed, zo werd hij aangeduid. Hij had de weg moeten gaan van het geduld, hij had de weg moeten gaan van het gebed. En heel nadrukkelijk verklaarde hij in dat artikel waaruit ik het een en ander noem, afscheiding is niet te vergelijken met een reformatie. Een reformatie zou je kunnen vergelijken met een grote schoonmaak van het huis. Maar afscheiding betekent verhuizing. Je gaat de deur uit. De deur van het huis van vader. De deur van het huis van moeder. En als je dan kijkt naar de geschiedenis van de afgescheiden kerken, die is wel eens aangeduid als een eeuw van strijd over verbond en doop. Die is wel eens betiteld als een repeterende breuk, en tot op de dag van vandaag gaat dat eigenlijk nog door. En een voorman van de gereformeerde bond heeft jaren geleden al eens een keer gezegd, de hervormde kerk is geboren. De andere kerken zijn gesticht. Met andere woorden, die andere kerken zijn in feite mensenwerk. En als je dan denkt aan de raad van Gamaliel in Handelingen 5, als het uit God is, dan blijft het bestaan. Als het uit de mensen is, dan wordt het teniet gedaan. Zo wordt tegen de kerken van de afscheiding aangekeken. En vandaag de dag hebben we geen van allen veel reden om zo erg trots te zijn op onze eigen kerk en onze eigen kerkgeschiedenis. Je kunt de vraag stellen, waar is vandaag de hervormde kerk gebleven? Binnen de PKN. En dan vooral in dat deel waar wij ons geestelijk dan toch mee verwant voelen. Of, en u weet, dat is een zaak die zelfs voor de rechter moet worden beslist, als God het niet verhoedt. In de herstelde Nederlands hervormde kerk. Maar als ik die vragen zo stel, dan haast ik me om te zeggen, en wat is vandaag de winst van de afscheiding? Kun je inderdaad vandaag nog zeggen dat de afscheiding een oplossing is geweest voor de problematiek van de eerste helft van de 19e eeuw? Als je let op de kerkelijke ontwikkeling binnen de kerken die op de afscheiding teruggaan, waar is de gereformeerde kerk gebleven? Die kerk die natuurlijk haar wortels voor een deel heeft in de doliantie, maar waarin ook een heel groot deel van de afgescheidenen is op. En misschien moet ik zeggen ook ondergegaan. Als je kijkt naar de kleinere kerken, de verstarring, de verwarring. Laat de geschiedenis na zoveel decennia niet zien dat afscheiding inderdaad geen oplossing is. Omdat ook, en dan blijf ik maar binnen onze eigen kerken, ook daar geluiden klinken die toch heel erg lijken op schriftkritiek. Om dan ook daar dingen naar voren komen waarvan de kok in zijn dagen zou hebben gezegd: zingen ze nou in de afgescheiden kerken ook als sirenische minneliederen? En moesten we dan daarvoor afgescheiden worden? Als we vragen naar de lessen uit de afscheiding, dan denk ik dat ik om te beginnen mag zeggen: we hebben allemaal reden om de hand in onze eigen boezem te steken. We hebben allemaal reden om te zeggen: Heere, wat is er geworden van uw kerk in dit land? Terwijl we dan tegelijkertijd geloven dat Gods werk toch nog doorgaat en dat je dat ook om je heen mag zien. Dat moeten we ook niet vergeten, maar toch. De eerste les uit de afscheiding is een les die noopt tot verootmoediging voor Gods aangezicht. Welk kerkelijk naambordje we dan ook op ons dragen. En het is wat dat betreft heel erg te begrijpen, en dat heb ik heel sterk in mijn Utrechtse tijd gemerkt, dat jongeren die een beetje doordenken echt niet meer kiezen voor een kerk vanwege het bordje wat erop staat en dat een bepaalde naam aangeeft. We kiezen voor een kerk vanwege een prediking die daar gevonden wordt. Jongeren die tegen je zeggen: dominee, ik kom uit een andere kerk, maar mag ik bij u belijdenis doen? Want onder deze prediking voel ik mij thuis. En die er tegelijkertijd achteraan zeg: maar als ik nou weer verhuis, moet ik dan ook beslist christelijk gereformeerd blijven? Want in een andere plaats kom ik toch een hele andere kerk tegen. Terwijl je het omgekeerde ook meemaakt. Jongeren die uit onze eigen kerken komen en die zich in die christelijke gereformeerde kerk niet thuis voelen. Maar zeggen: ik ga dan toch maar liever ergens anders naartoe. Kortom, als wij vragen naar de lessen van de afscheiding, krijgen we dan vooral niet les in hoe het niet moet. Voordat we daar een verder antwoord op geven, is het goed dat we eerst nog eens even kijken: waar hebben we het eigenlijk over als we het over de afscheiding hebben? Want dat zal voor de meesten van ons wel een bekend begrip zijn, maar wat bedoelen we daar nou precies mee? Er zijn tenslotte al zoveel afscheidingen geweest in de loop van de eeuwen. Wanneer wij het hebben over de afscheiding, en dan schrijven we dat woord toch meestal wel met een hoofdletter, dan hebben we het over een kerkelijke beweging in Nederland in de 19e eeuw, de eerste helft van de 19e eeuw. En die afscheiding is een beweging geweest die u nooit los moet zien van de tijd waarin ze plaatsvond. Allereerst de politieke, maatschappelijke en nationale ontwikkelingen in die tijd, dat was de tijd na de Franse Revolutie, na de Franse tijd ook, waarin verlichte despoten probeerden naar de leefregels van de verlichting hun volk te regeren, hun volk te besturen, hun regering in te richten en ook het kerkelijke leven daardoor te laten bepalen. Het beruchte reglement van 1816, opgesteld door die ambtenaar Jansen, die ik misschien wel mag betitelen als de grootste kameleon van onze vaderlandse geschiedenis, omdat die man inderdaad kans heeft gezien om dwars door alle wijzigingen heen, van voor 1789 tot na 1815... onder al die verschillende regeringen op zijn post te blijven als ambtenaar voor een departement van de godsdienst en daar de touwtjes behoorlijk in handen te hebben. Die meneer Jansen heeft dat reglement op de godsdienst opgesteld, waarbij de hervormde kerk eigenlijk helemaal een onderdeel werd van de staat, geregeerd voor het grootste deel ook door de overheid. Koning Willem I had een groot stuk in de melk te brokken. Maar dat reglement dat liet vooral in dat opzicht de sporen van de verlichting van de Franse revolutie zien, dat daar in de binding aan de belijdenis werd losgelaten en dat er ruimte kwam voor gedachten die niet naar de belijdenis, die zelfs in strijd met de belijdenis waren. De bekende strijd is er toen gevoerd om de zin die in dat formulier had moeten staan volgens de gereformeerden, dat wij de belijdenis handhaven en onderschrijven omdat ze in overeenstemming is met de schrift. En er kwam tenslotte in dat we de belijdenis moesten handhaven en onderschrijven voor zover die in overeenstemming is met de schrift. En u voelt wel aan, dan hangt het van mijn subjectieve gevoel af of ik inderdaad vind dat iets in overeenstemming is met de schrift of niet. Gevolg was dat vrijzinnigheid een wettige plaats kreeg in de kerk en dat bijvoorbeeld de leer van de drie-eenheid werd bestreden en aangevochten met alle uitwassen die soms bij een doopsbediening tot uitdrukking kwamen wanneer iemand doopte niet meer in de naam van de drie-enige God, maar in de naam van geloof, hoop en liefde, om er wat te noemen. In die tijd is de afscheiding ontstaan en tegen de achtergrond van de ontwikkelingen van die tijd. Tegelijkertijd was er in die tijd ook een bepaalde geestelijke ontwikkeling aan de gang en die was er niet alleen in Nederland, maar die was er in een groot deel van West-Europa. De ontwikkeling die wij vaak aanduiden met het Reveil, in Nederland bekend door namen als Da Costa en Cappadoce en anderen, begon eigenlijk in Zwitserland met de bekende pietistische theoloog César Malan. Het kreeg een plaats in Frankrijk waar de gebroeders Monod vertegenwoordigers zijn geweest van dat Reveil. Maar je kwam het ook tegen in Duitsland bijvoorbeeld, waar je, om maar wat te noemen, de opwekking had in het Wuppertal. Hervormde dominee Kommers heeft daar pas een proefschrift over geschreven. Een opwekking waarbij vooral de namen van Krumacher en van Kolbrugge en van Geyser een plaats hebben gekregen. En in Schotland, daar had je dat bijvoorbeeld ook. En een hele bekende naam uit die tijd in Schotland is de naam van Robert Murray McShane. U weet wel van dat hele bekende gedicht, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. In die tijd kwam er in Ulrum een zekere Hendrik de Kok als dominee. Een onbekende jonge dominee die heel kort eerst twee andere gemeenten had gediend. Helemaal daar aan de grenzen van ons land. Bewoners van die omgeving die zeggen het zelf wel eens spottend tot op de dag van vandaag. Als iemand vraagt waar woon je, dan zegt hij nou vlakbij Denemarken. Zo is dat helemaal daar aan het noorden, want dan zit je bijna tegen de Waddenzee aan. En die dominee Hendrik de Kok, die kwam daar, goede 30 jaar was hij toen, in zijn gemeente als een hele moderne predikant die ook hele moderne opvattingen had. Opvattingen die de vrijzinnigheid raakten. Maar in Ulrum kwam hij voor het eerst van zijn leven in aanraking met mensen die persoonlijk de Heere kenden en die vanuit de vreze des Heeren ook met vrijmoedigheid met hun jonge dominee spraken. Mensen van het soort waarvan ik altijd denk, wat is de gemeente goed af wanneer die dat soort leden heeft. Ook vandaag de dag. En wat is een jonge dominee er goed mee af wanneer die dergelijke broeders en zusters heeft die hem ook nog eens een keer onderwijzen. En die op maandagmorgen bij hem aankloppen op de studeerkamer. Niet om hem als het ware onder het vloerkleed te schoffelen met keiharde kritiek. Maar om heel gewoon vanuit die praktische vreze des Heren, waardoor ze zelf de Heren hebben leren kennen en weten van zijn weg en werk, met hun jonge dominee te praten, die daardoor gaat aanvoelen. Die broeder, die zuster, die heeft heel wat ik nog van die ander kan leren. En het is een wonder dat die ander onder mijn gehoor wil zitten, want die kan van mij niet zoveel leren. U hebt misschien de naam wel eens gehoord van Klaas Kuipenga, die lid was van de gemeente van Ulrum en van wie die hele bekende uitdrukking was: dominee, als ik maar een nagelschrap tot mijn zaligheid zou moeten toedoen, dan was ik voor eeuwig verloren. En Klaas Kuipenga had ontdekt, doordat hij was maar een hele gewone boerenarbeider, maar doordat hij had zitten lezen in de institutie van Calvijn. En hij zei tegen zijn jonge dominee: moet u ook eens lezen. Een heleboel wijzer van worden. En de kok is dat gaan doen. En dat is door de Heere op een bijzondere manier gezegend. En het gevolg was dat er een verandering kwam in de prediking van de kok. Want de kok, hij zag tot zijn grote verwondering het evangelie voor zich oplichten, als een evangelie van vrije genade. God die zondaren zaligt, die goddelozen rechtvaardigt. En toen de kok op die manier ging preken, toen stroomden de mensen van allerlei kanten toe. En collega's die werden jaloers vanwege de volle kerken bij die jonge collega, terwijl ze zelf voor een lege kerk stonden. En ze zagen de mensen soms al vroeg voor de deur langs gaan onderweg naar Ulrum om daar de kerkdienst bij te wonen. En toen ging het eigenlijk een beetje net als in de dagen van Daniël, heb ik altijd gedacht. Dat die collega's die zijn gaan zoeken of ze iets konden vinden tegen die dominee van Ulrum die zoveel mensen trok. En ze begrepen ook wel, net als bij Daniël, dat ze alleen maar iets konden vinden als ze het zouden vinden in zijn godsdienst. Nou ja, en dat was te vinden, want de kok die nam niet zo gauw een blad voor de mond. En de kok die deed wat hij meende dat hij van de Heere moest doen, en het gevolg was dat hij kinderen doopte van mensen uit een andere gemeente, en dat was volgens het reglement verboden. En de kok die schreef over wantoestanden in de kerk en die schreef over het handelen van collega's. En dat deed hij op een manier die niks te raden overliet. Maar hij was daar niet de enige in. Want een van die collega's die ging de hele omgeving rond met een lezing onder de titel De Dweper. En hij heeft geen ene keer de naam van de kok genoemd. Maar het was volkomen duidelijk wie hij bedoelde. En als ik dan lees dat iemand in onze tijd nog eens geschreven heeft, was hij nou maar wat voorzichtiger geweest, dan denk ik, ja, dat zeggen we dan ook wel eens van Daniël. Die had bij wijze van spreken ook in de badkamer met de deur op slot kunnen bidden en met alleen maar in zijn hart en zijn mond dicht. Waarom zou je nou problemen veroorzaken, is niet waar. Maar Daniël die bad voor het open venster. En hij deed het op de vaste tijden. En hij deed het luid. En als je nog een actuele voorbeeld wilt hebben. Mevrouw Verdonk die zegt, dan moeten die Iraanse christenen, maar die laten merken dat ze christen zijn. Dan kunnen ze best uithouden in Iran. Ja, dank je de koekoek. Maar een christen die verstopt dat hij christen is, is immers geen christen. Gij zult mijn getuige zijn, zegt de Heere toch. En als het hart er vol van is, dan kan de mond er toch niet van zwijgen. Nou, zo was het bij de kok ook. En daarmee praat ik niet alles wat de kok deed en de manier waarop de kok sprak goed. Maar de gevolgen zijn wel geweest dat hij in de gevangenis kwam en dat hij op een gegeven ogenblik werd geschorst en dat hij in een slotte werd afgezet. Ik ga natuurlijk niet die hele geschiedenis vanavond herhalen, want dan blijven we daarin steken. En het gaat ook om lessen vanavond. Het heeft ertoe geleid dat de kok buiten de hervormde kerk is komen te staan en dat zijn gemeente onder aanvoering van zijn kerkenraad een akte van afscheiding of wederkering heeft opgesteld, waarin ze verklaarden: wij scheiden ons af van de hervormde kerk die geen kerk meer is en wij keren terug tot de leer en de dienst, of zoals het ook wel genoemd werd, tot de gronden van de vaderen. Dat wil zeggen het fundament waarop de vaderen kerk zijn geweest. Dat heeft allemaal een sneeuwbaleffect gehad en dat is ook niet allemaal goed gegaan en dat is niet allemaal te verdedigen en te verklaren. Maar als je nou vraagt waar gaat het ten diepste om in de afscheiding, en wat kunnen we van de afscheiding leren, dan zou ik op drie dingen vanavond heel kort willen wijzen. Dat is allereerst de leer van de vrije genade. En dat is in de tweede plaats de bevindelijke prediking. En dat is in de derde plaats hoe men daar tegen de kerk aankeek. Dus eerst de leer van de vrije genade. En dan vooral zoals die leer beleden is in het jongste belijdenisgeschrift van onze kerken, de Dordtse leerregels. U hebt misschien wel eens gehoord dat de Dordtse leerregels zijn genoemd het credo van de afscheiding. Kijk, toen Hendrik de Kok dat radicale evangelie van vrije genade had leren kennen, via het onderwijs van die eenvoudige broeder uit zijn gemeente, en toen hij de kracht van dat evangelie ervoer, en toen hij iets kreeg van het wee mij indien ik dat evangelie niet verkondig, en toen hij merkte dat dat evangelie inderdaad kracht Gods tot zaligheid was, en dat dat evangelie mensen aansprak, in het hart raakte en levens veranderde, toen is de kok op zoek gegaan naar dingen die hem daarbij konden helpen. Ik heb de institutie al genoemd. Ik heb ook al eventjes genoemd de knechtelijke wil van Maarten Luther, geschreven tegenover Erasmus met zijn vrije wil. Maar in het leven van de kok is het van beslissende betekenis geweest dat hij op een gegeven ogenblik in aanraking kwam met de Dordtse leerregels. Dat gebeurde in 1832, dus 2 jaar voor de afscheiding. Toen was de kok dus al een aantal jaren dominee. Hij had al een paar gemeenten gehad. Maar hij had nog nooit de Dordtse leerregels onder ogen gehad. Terwijl die toch behoren tot de belijdenissen van de kerk van de reformatie in ons land. Dat zegt wat van de plaats die de Dordtse leerregels hadden gekregen. Die Dordtse leerregels die werden, heeft iemand gezegd, officieus genegeerd. Ze stonden ook meestal niet of bijna nooit in een psalmboek bij de andere belijdenisgeschriften. En ze werden zelfs officieel ontkracht. En toen de kok dat belijdenisgeschrift las dat de synode van Dordrecht had opgesteld en waarvan de kerken van de reformatie in ons land hadden gezegd tegenover de remonstranten, dit geloven we en dit belijden we. En ze hadden dat maar niet op hun eentje gedaan, maar ze hadden dat gedaan samen met de vertegenwoordigers van kerken in West-Europa. Er waren 7 verschillende andere kerken vertegenwoordigd, dus je kunt het echt een ecumenisch belijdenisgeschrift noemen. Toen was de kok verbijsterd en toen heeft hij besloten tot uitgave. Het is een van de eerste dingen die hij het licht heeft laten zien. En dat de kok zelfs in het begin van 1834 nog op geen enkele manier van plan was ook maar om tot een afscheiding over te gaan, dat blijkt wel uit het feit dat hij die uitgave van de Dordtse leerregels heeft aangeboden aan koning Willem I. En dat hij een sterke begeerte had om het hele volk en de hele kerk terug te roepen tot die kern van het evangelie. Wat de kok voor ogen stond, dat was reformatie van de kerk. Vanuit dat eigen belijdenisgeschrift van de kerk. En wanneer we de Dordtse leerregels lezen, dan kunnen we ook inderdaad zeggen dat in dat belijdenisgeschrift het hart van de kerk klopt. Het hart van de kerk, zoals dat ook door mag klinken in de prediking van het evangelie van Gods vrije genade. Het was die prediking die de mensen onder zijn gehoor bracht. In Ulrum, uit de plaatsen in de omgeving. Maar ze kwamen zelfs helemaal uit de buurt van de Smilde in Drenthe. lopend. En ze hadden er een nachtrust voor over. En het was deze prediking die maakte dat toen de afscheiding een keer een feit was, dat hij zich als een sneeuwbal ontwikkelde in het hele land. Binnen kortst mogelijke keren was er een aantal van een 80 gemeenten en een jaar later waren het er 130. En als je wat van de geschiedenis daarvan leest, en die is de laatste decennia op verschillende manieren opgetekend, dan merk je dat de kok daar een hele grote rol in heeft gespeeld. En dat de kok eigenlijk van één hartstocht bezield was. En dan kom je de ene keer kom je hem op Urk tegen. En 90% van Urk gaat met die beweging mee. En tot op de dag van vandaag merk je dat, ook wanneer er weer een hele grote groep vanuit de gereformeerde kerken naar de christelijke gereformeerde kerk toe komt. Dat ook al zijn ze jarenlang gereformeerd geweest, dat daar op de achtergrond en op de ondergrond nog altijd iets van dat afgescheidene meespeelt, waardoor er plaats is voor een prediking in de lijn van de Dordtse leerregels. En ik verbaas me daarover, dat mag er misschien wel zo even tussendoor, dat ik nu ik 30 jaar later weer op Urk ben. En nu ik op Urk gekomen ben in een periode waarin er weer een uittocht uit de gereformeerde kerk is geweest, zoals dat 30 jaar geleden ook het geval was. Dat ik precies dezelfde geluiden hoor. Dominee, wij hadden dominees die echt wel behoudend waren. En dat mag je denk ik van de Urke gereformeerde dominees ook zeggen. Dat die vasthouden aan de schrift en ze zeggen, en toch, de prediking is anders. De prediking is op de mens gericht. De prediking die komt aan midden in de realiteit van je leven. En ze horen verschillende dominees momenteel, maar het verbaast ze dat ze elke keer weer dat punt van dat persoonlijke ook weer aantreffen. Nou, de kok is daar begonnen. Als je in Bunschoten komt, dan hoor je ook zo'n verhaal. De kok heeft daar de gemeente geïnstitueerd. En vanwege de vervolgingen heeft hij dat niet in een of ander gebouwtje gedaan, maar heeft hij dat gedaan aan boord van een of andere botter. Waar hij met een aantal afgescheiden in de zee op is gegaan en waar ze een kerkenraad hebben gekozen en waar die kerkenraad is bevestigd en waar zelfs kinderen zijn gedoopt. En 90% van Spakenburg is hem gevolgd. En de oude vrijgemaakte kerk van Spakenburg-Noord is nog altijd de afgescheiden kerk. Zoals de oude gereformeerde kerk van Bunschoten de kerk van de Doriantie is geworden 50 jaar later. Maar die prediking, dat is het hart van de afscheiding geweest. De prediking van de Vader die verkiest, zoals dat in Dordtse leerregels hoofdstuk 1 beleden wordt. De prediking van de zoon die verloren zondaren verlost. Zoals dat in hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels zo prachtig omschreven wordt. En de prediking van de Heilige Geest die verloren zondaren wederbaart. Die ze vernieuwt, die ze brengt tot het geloof en die ze bewaart bij het geloof. Zoals de hoofdstukken 3 tot en met 5 van de Dordtse leerregels laten zien. En dat is voor de kok het geheim van zijn prediking geworden. En laat ik duidelijk zijn, dat wil niet zeggen dat er nergens in de hervormde kerk in die tijd die prediking niet meer werd gevonden. U kunt in dat opzicht ook lezen over hen die bleven, onder toch wat andere omstandigheden blijkbaar. Maar dit is uiteindelijk datgene geweest dat in de afscheiding zijn kracht heeft bewezen en waardoor die afscheiding zo'n geweldige invloed heeft gekregen, zulke geweldige gevolgen heeft gekregen. Het waren geen mannen met hoge wetenschappelijke pretenties, het waren maar hele eenvoudige dorpsdominees en het grootste deel van de kerkgangers waren maar hele eenvoudige mensen uit het volk. Maar ze stelden met kracht tegenover de afgod van de vrije wil die op de troon zat in heel veel opzichten in die tijd. De vrije genade van de drie enige God, daar keerde ze naar terug. Dat is de rode draad in de afgescheiden prediking. De vrije genade van God die alles meebrengt. Van Christus die een volkomen zaligmaker is. Die volkomen algenoegzaam heeft voldaan voor de zonde. En wiens bloed van een oneindige waardij is. De prediking van Christus die ook door zijn Heilige Geest het door hem verworven heil uitdeelt en toepast. Door dat zondaren, door die geest. Dode zondaren met een verdorven bestaan. Worden wedergeboren, worden vernieuwd en gebracht tot een levend geloof. Die prediking, en het was vaak een hele eenvoudige prediking, wie wat leest van de preken uit die begintijd van de afscheiding, die merkt dat zijn broeders geweest, die vaak maar heel weinig wetenschappelijke ondergrond hadden, maar ze wisten het hart van de mensen te raken. Het hart van de mensen. Ik denk nog maar eens even aan iemand die als eerste op Urk in de afgescheiden kerk heeft gewerkt. Dat was een oefenaar, Pier Schaap. Ik heb ooit eens een keer een voorwoord mogen schrijven bij een paar preken die van hem werden uitgegeven door een uitgever op Urk. Ter gedachtenis aan zoveel jaar van het een of ander. Nou, dat zijn preken. Ze blinken niet door, niet uit door exegetische hoogstandjes. Ze blinken niet uit door fraaie Nederlandse zinnen. Maar het zijn wel preken die het hart van het volk raken. En waarin de Heere Jezus Christus als de gegevene van de Vader, die wordt toegepast en verheerlijkt door de Heilige Geest, aan het hart van de gemeente wordt gelegd. Met die dringende liefelijke nodiging om tot hem uit te gaan en hem te omhelzen met een waarachtig levend geloof. Prediking die zegt niets uit ons, het al uit hem. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En als u vraagt wat is dan de les voor vandaag, dan is de les voor vandaag vanuit de afscheiding allereerst naar mijn overtuiging dat wij de verkiezing hebben te preken en hoe wij de verkiezing hebben te preken. Niet als een systeem. Niet als iets dat we wel eventjes noemen, maar dat we vervolgens maar laten liggen. Maar als het evangelie van de verkiezende God. Die verkiezing preken tot een levendige troost van het volk. Zoals de Dordtse leerregels dat zelf zeggen. En dat betekent dat je geen systeem maakt van de verkiezing. Dat betekent dat je de verkiezing ook niet als een raster over alles heen legt. Maar dat betekent dat je bij de verkiezing begint waar de Dordtse leerregels beginnen. In de diepte van de verlorenheid, waar wij mensen door onze val in Adam doenwaardig zijn voor God en waar God naar recht met ons allemaal had kunnen afrekenen. Om dan vervolgens de bezuin van het evangelie aan de mond te steken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En vervolgens, en ik zeg wel eens tegen de catechisanten, als ze zeggen, hoe zit dat nou met de verkiezing? En als ze elke keer weer met de verkiezing willen aankomen, sommige jongens hebben dat nog wel wat. Dan zeg ik elke keer, van, zullen we nou dat eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels maar eens lezen? Begin punt 1 over de uitverkiezing, nee. Punt 2 dan, nee. Punt 3 dan, nee. Punt 4 dan, nee. Want wat zegt het? Opdat de mensen tot het geloof zouden worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En dan zie je dat de mensen tot het geloof komen. En dan pas spreken onze Dordtse vaderen over dat verrassende, dat wonderlijke, dat zich daar openbaart. Het verkiezende welbehagen van de soevereine God die zondaren brengt tot de Heere Jezus Christus en die ze brengt tot het geloof in hem. Dat is een les van de afscheiding, dat die verkiezing niet onder het vloerkleed moet worden geschoffeld in de prediking. En een andere les van de afscheiding is dat we Christus hebben te preken. En hoe we Christus hebben te preken. Met zijn enige offerande, die overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de gehele wereld, die van oneindige kracht en waardigheid is. Christus, die aan alle mensen moet worden aangeboden, tot wie God in zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Niet op de manier zoals je dat vandaag op allerlei manieren kunt horen. Christus is voor u gestorven, neem dat aan en dan is het in orde. Ook niet op de manier dat je Christus pas mag aanbieden wanneer iemand door schuldbesef getroffen en verslagen is. Nee, allen die het evangelie horen, die heb je te verkondigen. Ik heb een zaligmaker voor u. En die zaligmaker is een volkomen zaligmaker. Die verlost van het grootste kwaad en die brengt tot het hoogste goed. En daar hoort dan ook bij, als les van de afscheiding, dat en hoe wij het werk van de Heilige Geest hebben te prediken. Tegenover de totale verdorvenheid van ons mensen, zoals die in het derde hoofdstuk zo pijnlijk scherp wordt beschreven. Die machtige prediking van het evangelie dat de Heilige Geest het is. Die in het leven van zulke mensen ingaat. Die het verstand verlicht. Die het hart dat gesloten was opent. Die het harde hart vermult. Die de wil ombuigt. Die zonder ons in ons werkt. En daardoor ook onszelf in beweging zet. Ik denk dat we die prediking vandaag de dag heel hard nodig hebben in alle kerken in ons land. Tegenover een prediking die uitgaat van de uitverkiezing en die uitverkiezing eigenlijk maakt tot een muur. Waarvoor mensen blijven staan en waarvan wordt gezegd, mocht het je gebeuren dat de Heere nog eens een opening geeft. Die prediking die dient verkondigd te worden tegenover een prediking waarin de doodstaat van de mens wordt miskend. Waarin uiteindelijk dat als iets, nou ja, dat zal dan wel zo zijn, maar. Nee, die prediking die moet ook laten zien wie wij zijn voor God. Hoe diep we gevallen zijn. En wat dat wil zeggen, dat wij dood zijn in de zonden en in de misdaden. En tegenover een prediking die uitgaat van een vrije wil die de mens zou hebben om zelf te kunnen kiezen. En dan noem ik een paar dingen die eigenlijk in de hele geschiedenis van de gereformeerde gezinten altijd weer een rol hebben gespeeld. Die ook binnen de kringen van de afscheiding altijd weer tot discussie en tot strijd aanleiding hebben gegeven. Maar ik zou ook willen noemen bijvoorbeeld tegenover de opvattingen van die Duitse meneer Schwartz. Die met zijn opvatting over natuurlijke gemeenteontwikkeling dat boek heeft geschreven over de gaventest, dat ook onder ons nog alles een keer een beetje aandacht krijgt. En waarvan je moet zeggen, als je dat boek houdt tegen het licht van de Duitse leerregels, dan houdt deze meneer op geen enkele manier enige rekening met de doodstaat van de mens. Op geen enkele manier rekening met de totale verdorvenheid van ons, met de realiteit van de zonde. Integendeel, hij gaat uit van een automatisme. Mensen moeten hun gaven gebruiken. En als dat maar gebeurt, dan doet de Heilige Geest zijn werk. Hij gebruikt de Bijbel eigenlijk als een boek waarbij de gegevens in de wereld van de natuur de verklaring vormen voor wat er in de herschepping gebeurt. En in feite is er geen plaats voor de zonde en in feite is er geen plaats voor Gods welbehagen. Ik lees dat van allerlei gemeenten, van dat ze bezig zijn met gaventesten, ook in ons eigen kerkverband. En als je leest op welke manier die man dat doet, dan kun je alleen maar zeggen, het is zo remonstrans, het is zo arminiaans als dat het maar mogelijk is. En dat geldt ook van de volgende man die ik zo aanstonds nog wil noemen. Ze gaan uit van de vrije wil van de mens. En uiteindelijk lopen mensen er tenslotte helemaal in vast. Hetzelfde zou ik ook willen zeggen als een les van de afscheiding tegenover de opvattingen van Rick Warren. Met zijn doelgericht leven en zijn doelgericht gemeente zijn. Als u die boeken leest, daar staan best op zichzelf mooie dingen in. Maar als u ze in het kader zet waarin ze staan, dan kun je alleen maar zeggen wat een oppervlakkig godsbeeld, wat een oppervlakkig mensbeeld. En als je je afvraagt waar de Heer Jezus voor stierf, dan stierf hij niet tot verzoening van de zonde, maar dan stierf hij om ons te verlossen van de gevolgen van de zonde. Iemand die dat boek gelezen had, die zegt, het komt dus eigenlijk hierop neer, je neemt de Heere Jezus aan en vervolgens moet je dan van alles en nog wat. Hoe komt het dat die dingen in de gereformeerde gezindte, en ik gebruik dat nou maar in de breedste zin van het woord, zo'n opgang maken? Kennen wij de Duitse leerregels nog wel? Of zijn we de les van de afscheiding verleerd? Klinkt in onze prediking nog het evangelie van vrije genade? En weten we als dienaren van het woord en vervolgens als gemeente nog wel van de machtige, radicale boodschap die dat evangelie mag inhouden. Die midden in de realiteit van het leven staat. En die daar zijn kracht wil bewijzen. Deze boodschap is het waardoor het Gode behaagt om zondaren zalig te maken. En daarom is het een goede zaak dat vandaag de dag in allerlei gemeenten predikanten eens een keer een serie preken houden over de Duitse leerregels als ze met de catechismus klaar zijn. Want er staat zoveel in dat we alleen maar tot onze grote schade kunnen verwaarlozen. Dat is de belangrijkste les van de afscheiding naar mijn overtuiging. Wat daaraan vastzit, dat is dat die prediking van de vrije genade naar de Duitse leerregels en in het licht van de schriften ook een bevindelijke prediking zal zijn. Je zou kunnen zeggen, in de prediking van de vrije genade grijpt de afscheiding vooral terug op de reformatie. In de bevindelijke prediking worden de lijnen doorgetrokken zoals je die vooral toch ook tegenkomt in de nadere reformatie. Niet om een tegenstelling tussen die twee te creëren, maar om daarin te laten zien dat er ook een voortgaande lijn is, een ontwikkeling. Waar de noodzaak van de wedergeboorte wordt beleden, daar is ook behoefte aan pastoraal onderwijs met betrekking tot het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Daar mag en moet dan ook een antwoord op komen. Waar het evangelie van de verkiezende God klinkt, daar zullen ook, zoals de Duitse leerregels dat zo heel pastoraal doen, de vruchten van de verkiezing aan de orde komen, de kenmerken van de verkiezing. De vaders van Dort openbaren zich in dit belijdenisgeschrift als echte herders van de kudde, niet als wetenschappers die erop uit zijn geweest om anderen onderuit te halen en anderen onder kritiek te stellen en anderen de deur uit te jagen. Ook al heeft dat geklonken in die Dordtse synode toen die remonstranten maar bleven saboteren. Bogeman het met die geweldige bulderstem van hem, zoals dat ons is overgeleverd op een gegeven ogenblik, zei, ite, ite, ga weg, ga weg. Maar het ging om de schapen. Opdat de schapen zouden worden geleid. En opdat de schapen zouden worden verlost van valse herders. Nou, het is die lijn die later is doorgetrokken in de nadere reformatie, zeker ook in de beste vertegenwoordigers daarvan. En in de afscheiding komt u dat terug, komt u dat weer tegen, die lijn van de Duitse leerregels. In hoofdstuk 1, de vruchten van de uitverkiezing, waaraan het werk van de verkiezende God in het leven van een mensenkind te herkennen is. Het waarnemen van de middelen En welke plaats die in het leven van mensenkinderen mogen hebben. Ik pak er nou maar zo een paar dingen uit. In hoofdstuk 3:4 over de wedergeboorte. Hoe dat in zijn werk gaat. Dat machtige werk van God die zondaren herschept en die mensen ombuigt. En die de wil verbreekt en vernieuwt. Prachtige beelden worden daar gebruikt. En niet te vergeten het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, waar het gaat over de bewaring bij het geloof, de volharding der heiligen. Midden in de realiteit van het geloofsleven met zijn strijd en met zijn overwinning, zie je hoe de Heilige Geest dwars door dat alles heen zijn werk dat hij begonnen is voortzet en volhardt tot aan de voleinding toe. Wat is de les op dat punt? In deze schriftuurlijke confessionele prediking, zoals wij het in onze kringen vaak zijn gaan noemen, een prediking naar de schrift en naar de confessie, dus ook naar de Dordtse leerregels, ligt de kracht van de afscheiding. Men heeft moeten zoeken naar het juiste evenwicht. En de strijd die daarvan het gevolg is geweest, is wel aangeduid als de crisis van de jeugd. Maar toen dat evenwicht steeds meer gevonden werd, en toen die prediking verlost van eenzijdigheden ten volle mocht klinken, toen is de kerk van de afscheiding in het midden van de 19e eeuw ook gaan groeien, gaan bloeien. Er is een prachtige theologische opleiding gekomen met mannen die de Heere vreesden en die de schriften verstonden en die van daaruit onderwijs mochten geven en dienaren van het woord onder de zegen van de Heere mochten vormen. Er waren mensen die vanuit deze prediking hun plaats gingen innemen. In allerlei verbanden van het maatschappelijke leven. Ook in de dienst van de barmhartigheid. En toen heel wat van deze mensen ook naar het buitenland toe gingen. Als emigrant of als zendeling. Toen zijn van daaruit kerken gesticht in Zuid-Afrika, in Amerika. Waarin dat evangelie van vrije genade, met die persoonlijke notie van het werk van de Heilige Geest dat verkondigd mag worden, ook daar tot rijke zegen geweest. De Dordtse leerregels vormden daarbij een prachtige en praktische leidraad. En als ik dan tenslotte, en dat doe ik maar heel kort, als ik dan tenslotte ook nog iets mag zeggen van de les die de afscheiding ons kan leren ten aanzien van de kerk, dan kan ik me indenken dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat ben ik benieuwd of daar nou ook nog inderdaad wat uitkomt. Want ten aanzien van de kerk, is het daar niet juist hoe het niet moet? Als je de geschiedenis van de afscheiding ziet, de scheuring die er binnen een paar jaar kwam, de geweldige ruzies tussen de voormannen, de kok, Schold, waardoor ze op een gegeven ogenblik echt niet meer door één deur konden en één van de twee moest wijken en die verdween dan maar naar Amerika om daar vervolgens nog weer eens een keertje verderop te verdwijnen naar Iowa. Als je denkt aan de hele geschiedenis rondom personen als dominee Budding, de ontwikkelingen rondom dominee Ledeboer, hier een groepje, daar een groepje, en vooral in het zuidwesten van ons land, je kreeg gemeenten die naar dominees werden genoemd, Bakkeriaanse gemeenten, Van Dijkiaanse gemeenten, en hoe ze allemaal maar mogen heten. Maar er zijn ook andere lijnen geweest. Ik denk aan de lijn van de vele conventikels, die groepen die overal in het land een soort bijvoeding zochten tegenover de schrale prediking in hun woonplaats. En die dat deden onder leiding van de een of andere oefenaar of zo. En die zich aansloten bij die beweging van de kok omdat ze zich daarin herkenden. Ik denk ook aan de vereniging van 1869. Een vereniging waarvan je mag zeggen, dat is naar mijn overtuiging nou een vereniging van kerken geweest zoals het bedoeld is. Mensen die elkaar vonden bij schrift en belijdenis. Maar als het over de kerk gaat in de afscheiding, dan denk ik toch vooral aan de beginfase. En dan zie ik toch een overeenkomst tussen de kok en Luther. Ze hadden geen van beiden een plan tot afscheiding, tot reformatie. Integendeel, ze wilden niet verhuizen. Ze wilden alleen maar een schoonmaken en ze waren ervan overtuigd dat dat nodig was en dat dat goed was. En toen kwam op een gegeven ogenblik de breuk en Luther werd in de ban gedaan en de kok werd afgezet. En toen kwam die akte van afscheiding of wederkering. Wij scheiden ons af van wat geen kerk meer is. En wij keren terug tot de gronden van de Vader. Nou, dat was de bedoeling. Het fundament dat de vaderen hadden gelegd, het fundament van schrift en belijdenis, in de drie formulieren van eenigheid. Dat is het fundament, zei men, waarop wij willen staan en waarop wij kerk willen zijn en waarop wij willen leven. En tegelijkertijd, en wij zoeken de gemeenschap met allen en met elke op Gods woord gegronde vergadering, op welke plaats God die ook verenigd heeft. En dan treft het je. Men heeft niet de pretentie van wij zijn het alleen. Men zegt wel, beslissend is, waar is God aan het werk? Waar brengt God mensen samen rondom zijn woord? En waar ontstaat de gemeente van Christus? En als je dat leest, dan kun je tot geen andere conclusie komen dan dat de kok en de zijnen wilden, wat ook Calvijn in zijn dagen voor ogen stond. Dan wil ik de kok niet op één lijn zetten met Calvijn. Calvijn zei in zijn brief aan Sadoletus, die Roomse kardinaal die hem vroeg, hoe kan jij dat nou zo doen? Die kerk van de eeuwen verlaten. Calvijn heeft geschreven, er is eigenlijk maar één ding dat ons beweegt. Wij willen bij Christus blijven. En bij Christus blijven, dat betekent helaas dat je soms mensen moet loslaten. Maar Christus is het hoofd van de gemeente. En het is duidelijk wat er gebeurt als je het hoofd van het lichaam gaat scheiden. Daarmee deed Calvijn geen uitspraak over mensen. Daarmee deed de kok ook geen uitspraak over mensen. Daarmee deden ze wel uitspraak over de kerk, waaruit ze waren verbannen en die ze achter zich hadden gelaten. Die kerk heeft zich door leer en besluiten van Christus gescheiden. De kok zei, en daarom kan ik er niet meer blijven. En daarom zoek ik gemeenschap met elke vergadering die God bijeen heeft gebracht en waar Christus het hoofd is. En ook dat vind ik een les. De laatste les voor vanavond, althans wat mij betreft. Als Christus niet meer het hoofd is, dan kunnen de leden er niet meer blijven. Dat is de enige toets die u mag aanleggen bij het vertrekken uit de kerk. Als Christus niet meer het hoofd is, want dan gaat het lichaam dood. Dat is zo klaar als een klontje. En aan de andere kant de hand uitsteken naar elke op Gods woord gegronde en door God bijeengebrachte vergadering. Die toets zullen we hebben aan te leggen bij al ons eenheidsstreven. Is Christus ook daar aan het vergaderen? Herken ik daar het hoofd van de kerk die zijn werk doet? Als we al die dingen op ons laten inwerken, dan is er alle reden om van de kok in elk geval te leren dat er reden is ook vandaag om de psalm te zingen waarmee hij zijn eenvoudige en hartelijke toespraak tot zijn landgenoten beëindigt. Psalm 80. Behoud ons, Heere, der lege machten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. We willen het daarbij laten voorlopig.
Dank u, dominee Westerink, voor de mooie inleiding. Helder, belijnd, ernstig, geestelijk. Ik denk ook dat u het dicht bij ons gebracht hebt, maar daar willen we na de pauze wat verder over spreken met elkaar. Ik wil u voorstellen dat we nu een versje zingen, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het Allerhoogste even goed? Psalm 25, vers 6. En misschien wil Paul even met de collectezak rondgaan, als jonge diaken.
Psalm 25, vers 6. En daarna pauzeren we voor een kopje koffie.
Ik stel u voor. Ja. Ik stel u voor dat wij zo 9:30 allemaal weer hier zijn. U hebt dan gelegenheid vragen te stellen. U kunt ook schriftelijk vragen stellen aan dominee Westerink, maar u mag straks natuurlijk ook spontaan uw vraag aan hem stellen. Dus Psalm 25, vers 6. En daarna pauze.
Thank you. Yeah. Thank you.
Broeders en zusters, wilt u uw plaatsen weer innemen? Broeders en zusters, dominee Westerink eindigde zojuist met een versje uit Psalm 80. En ik zou eigenlijk daarmee willen beginnen met het zingen van Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 11. U kunt uw schriftelijke vragen hier zo op tafel neerleggen, maar u mag ook spontaan uw vragen stellen. Na het zingen van dit vers geef ik aan dominee Westerink weer het woord. Psalm 80, vers 11.
Stelt de eerste vraag. Ja, broeder Hoefnagel.
Toon, je had het over een act van afscheiding en wederkeer. En u zei dat het een wederkeer tot de vaderen. Maar, dat is er mij voor verteld, dus die wederkeer bedoel, dat hebben we voor getekend, dat de hervormde kerk weer zuiver zou zijn. Dat ze weer terug zouden gaan naar de vader op de kerk. Is dat niet zo? En als het wel zo is, is het dan nu niet de tijd om die belofte in te willen?
Ja, ja. Broeder Hoefnagel vraagt, u had het over de akte van afscheiding of wederkering is het. En ik heb gezegd inderdaad in mijn verhaal dat dat is een wederkeren van de afgescheidenen naar wat ze zelf noemen de gronden der vaderen of naar de leer en de dienst van de vaderen. En daarbij worden die drie elementen vooral genoemd van Calvijn ook zuivere prediking, zuivere sacramentsbediening en een zuivere tuchtoefening. Maar, zegt broeder Hoefnagel, mij is altijd geleerd dat die terugkeer niet gaat over de terugkeer van de afgescheidenen tot de dienst van de vaderen, maar dat daarmee bedoeld wordt totdat de hervormde kerk is teruggekeerd tot de leer en de dienst van de vaderen. Hoe zit het nou? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik ook een hele tijd precies hetzelfde heb gedacht als wat u dacht. Dat zal me op een of andere manier ook wel eens verteld zijn, denk ik. Dus dat ik dat gewoon traditioneel heb overgenomen. Maar toen ik ter voorbereiding op deze lezing nog weer eens een keer de akte van afscheiding las, toen bleek me dat er inderdaad op twee manieren over wederkeer wordt gesproken. Er wordt in het opschrift van de akte van afscheiding of wederkering gesproken, dus over het wederkeren van die broeders en zusters die zich hebben afgescheiden van de kerk die geen kerk meer is in hun ogen, en die zijn wedergekeerd tot de gronden van de vaderen. Dus dan gaat het inderdaad over de afgescheidenen die zijn wedergekeerd. Maar dan staat er vervolgens ook wel in, totdat de hervormde kerk teruggekeerd is. Dus het staat er allebei in. Alleen in het opschrift, in de titel van de akte, daar gaat het over de wederkeer van degene die zich afgescheiden hebben, die niet wat nieuws beginnen, een nieuw filiaal, die dus niet verhuizen, maar ze keren gewoon terug naar dat oude fundament van de vaderen. Dat neemt niet weg dat uw vraag dan wel blijft staan, want er staat ook inderdaad in, totdat de hervormde kerk is teruggekeerd. Is dat moment niet aangebroken? Ik snap wat u bedoelt. U bedoelt, er is momenteel een herstelde Nederlands hervormde kerk. Of u zo mag blijven heten, dat zullen we nog moeten afwachten. Maar momenteel heet hij zo. En anders, als je het woordje Nederlands ertussen uitlaat, dan kan er blijkbaar wel een herstelde hervormde kerk. Is dat de kerk van de reformatie? Is dat de vaderlandse kerk? Laat ik het zo mogen zeggen, dat is mijn persoonlijke gedachte. In de strijd die de afgelopen jaren gevoerd is, voordat de PKN een feit was geworden, een strijd waarin van de kant van het gereformeerde deel van de hervormde kerk, zoals ik het nu gemakshalve maar even noem, heel lang is gezegd ook, wij kunnen niet mee. In die tijd hebben wij ook via wat we als deputaten richting de gereformeerde bond in de vorm de kerk met het hoofdbestuur waarvan we samenspreking hadden vaak hebben uitgeseind van op het moment dat jullie er buiten komen te staan, dat jullie niet meegaan, dat jullie dus als het ware de hervormde kerk voortzetten, dan komt naar onze overtuiging het moment dat wij moeten zeggen wat er in de akte van afscheiding staat. Alleen, de vraag is dat nu het geval? Kun je zeggen, en nog een keer, daar moet de rechter zich zelfs nog over uitspreken, maar kun je zeggen dat de hersteld Nederlands hervormde kerk de voortzetting is van de vaderlandse kerk? Of moet je zeggen, gegeven de hele situatie is dat in feite toch ook een afgescheiden kerk momenteel? Hoe je het ook keert of wendt. Ik zou niet zo gemakkelijk voor mijn rekening willen nemen om de hersteld hervormde kerk zomaar te zien als de lijn vanuit de reformatie, dat ik zeg, en dat is het nou. Kun je met datzelfde recht niet zeggen van de afgescheiden kerk. Dus in casu de christelijke gereformeerde kerk. Die is daar de voortzetting van. Dat heeft men toen ook gewild. Tegelijkertijd vraag ik me dan wel af, waar is die vaderlandse kerk dan vandaag? Kun je zeggen dat dat de PKN is? Als ik let op de grondslag, denk ik dat ik dat niet kan zeggen. Als ik let op de kerkorde, dan denk ik dat ik dat niet kan zeggen. Als ik kijk naar de personen die hier zitten, dan zeg ik, ik betreur het ten zeerste dat er juist in het gereformeerde deel van de vormde kerk zo'n scheur is gekomen. Een scheur die je soms aan den lijve ondervindt. De een die zit binnen, de ander zit buiten. Ik heb vrienden onder de predikanten die behoren bij de groep die nog binnen zit. Ik heb vrienden die behoren bij de groep die er buiten staat. Maar ik kan niet zeggen dat de PKN momenteel nog de voortzetting daarvan is. Dus ik denk dat die hervormde broeder die mij in de pauze aanschoot gelijk heeft als hij zegt, zijn we nou niet verder dan ooit verwijderd van dat moment dat we terug kunnen keren? Helaas. Wij hebben daar naar uitgezien. Ik heb zelf altijd gezegd, ook in de jaren dat ik voorzitter was van deputaten voor contact met de gereformeerde beleiders, en dat ik dan nog wel eens een keer namens onze kerken wat moest zeggen. Ik heb altijd gezegd, ik zal nooit tegen die hervormd gereformeerde broeders zeggen, jullie moeten dit of dat doen. Want ik ben een afgescheiden man. En ik heb op een gegeven ogenblik gemakkelijk praten. En ik kan daar ook niet helemaal inkomen. Wat dat is. He? Al heb ik wel eens de indruk dat soms degene die het meest fel PKN zijn, mensen zijn die oorspronkelijk van buiten de hervormde kerk zijn gekomen. En dan noem ik maar geen namen. Dat hoeft ook niet, hè. Maar, wat zei je?
Dan zit het afgescheiden bloed erin.
Dan zit het afgescheiden bloed erin. Alleen, op een andere manier. Maar wat ik wel altijd heb gezegd, dat is, diep in mijn hart heb ik wel gehoopt dat deze kerkelijke ontwikkeling ertoe zou leiden dat het gereformeerde deel in de hervormde kerk er buiten zou komen te staan. En dan zou ik een van de eerste zijn om te zeggen, en nou moeten we naar elkaar toe. En u weet wel, in onze kerken heeft dominee J.H. Velema er nog wel eens een keer van gedroomd. En als die droomt, dan hoort iedereen dat. Want dat hoort nou een keer bij hem. He? Dus dan las je dat ook in de kerkelijke pers. He? Van die ene katholiek gereformeerde kerk. Nou, dat zou toch wat moois zijn geweest. Want dat hoort natuurlijk wel bij ons als afgescheiden. He? En zeker als christelijk gereformeerden ook. Dat er toch altijd een bepaald heimwee is gebleven naar die vaderlandse kerk. Als ik op een gegeven ogenblik op een preekstoel sta in zo'n oude hervormde kerk, dan denk ik, ja, hier vergaderde het voorgeslacht. Ik heb in december een huwelijksbevestiging mogen leiden in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Nou, dat is zo'n historische grond. Maar als je daar dan staat, ja, dan zeg je van, wat zou het mooi zijn wanneer je samen als gereformeerde in deze kerk zou mogen dienen. Goed, dat is een heel verhaal en u hebt eigenlijk weinig antwoord.
Ja. Dank u voor uw
Oh, nou. Dat is alleen maar een opmerking dus.
Broeder Hendrik Vlasta.
Ja.
Wanneer mag je, als je een kerk verlaat, mag je dan een nieuwe kerk stichten? Want we zijn dus opnieuw beginnen. Mag je het stichten?
Mag je opnieuw beginnen? Je bedoelt een nieuw verband?
Ja, dan wordt het lichaam toch nog verder.
Ja. Ja, ik denk dat dat in Nederland, dat dat ongeoorloofd is. De gemeente die ik nu voor de tweede keer dien, is in 1976 uit de gereformeerde kerk en christelijk gereformeerd geworden. Wat hebben die broeders die daar leiding aan moesten geven, en dat was een hele jonge gemeente toen. Ja, hij is nog wel jong, maar nu zitten er ook ouderen in inmiddels. Die hebben toen gezegd, wij willen geen nieuw kerkverband stichten, want wij vinden dat dat niet verantwoord is in Nederland. Wij zoeken aansluiting bij een bestaande kerk. Alleen, toen gingen ze eens kijken, wat moeten we nou doen? En toen waren er eigenlijk twee dingen die vooral aanspraken. Binnen de christelijke gereformeerde kerk sprak hen de prediking aan. Nou, je snapt, dat heeft te maken met de achtergrond vanuit de afscheiding. Binnen de vrijgemaakte kerk sprak hen de organisatie aan. En dat had wat te maken met het feit dat ze toch ook wel wat Kuiperiaans beïnvloed waren, zul je maar zeggen. Daar moesten ze tussen kiezen. En ze hebben op een gegeven ogenblik die keuze aan de gemeente voorgelegd, en toen heeft de gemeente met praktisch 100% gezegd, dan heeft voor ons de prediking de grootste waarde. En dan kiezen wij voor de christelijke gereformeerde kerken. Maar ze zeiden, wij willen heel bewust geen nieuwe kerk stichten. Toen, vorig jaar, en dat was in de middagweek, net als 30 jaar daarvoor, want dat is zo'n week, dan gebeurt er op Urk van alles, want dan is de vloot binnen, dus dan kun je allerlei beslissingen nemen. Toen vorig jaar in de middagweek op Urk die scheuring ontstond, de volgende scheuring in de gereformeerde kerk, en er weer een groep mensen buiten kwam te staan. Toen hebben zij gezegd, wij willen geen deel uitmaken van de voortgezette gereformeerde kerken in Nederland. Want dat is een nieuw kerkverband en wij zien het nut daarvan niet in. Toen moest er ook gekozen worden. En weer heeft men gekozen toen voor de christelijke gereformeerde kerken. En dan gaat het niet om dat ze daarvoor kozen, maar ik denk dat je inderdaad in de situatie waarin wij vandaag verkeren, moet zeggen, ik kan geen grond vinden waarop je nu nog, naast alles wat er bestaat, een nieuwe kerk zou mogen stichten. Kijk, dat er in een bepaalde plaats of in een bepaalde streek, waar geen gereformeerde prediking is, dat men daar zou komen tot het stichten van een gemeente van een bepaald kerkverband. Dat zal een keer kunnen gebeuren. He, maar anders niet. Want op grond waarvan zou je dat willen doen? He. Ik denk altijd nog, ik heb wel eens een keer geprobeerd aan mijn catechisanten uit te leggen wat dat inhoudt, dat 10 keer gereformeerd. Nou goed, hervormd en christelijk gereformeerd, dat kan ik nog uitleggen. Christelijk gereformeerd en gereformeerd kan ik uitleggen. Gereformeerd en vrijgemaakt kan ik uitleggen. Christelijk gereformeerd en gereformeerde gemeente kan ik uitleggen. En dan gaat het niet om hoe het in een bepaalde plaats is, maar dan gaat het om de officiële leer van een bepaalde kerk. Maar als je dan bijvoorbeeld denkt aan de gereformeerde gemeenten in Nederland in hersteld verband. En je moet gaan uitleggen waarom die groep, ja, er zit hier in Veenendaal, zit denk ik een van de grootste gemeenten van dat verband. En de enige dominee die ze nog hebben, en straks moeten ze ook zingen, niet één profeet is ons tot troost gebleven, net als in de kringen van Pauwen destijds. Maar, als men mij vraagt om uit te leggen wat nou het verschil is tussen gereformeerde gemeente in Nederland en die groep, dan zeg ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb het zelfs eens een keer op papier gezet toen ik ergens een lezing moest houden over al die verschillende kerken. Maar ik ben het elke keer weer kwijt.
Zo maakt het koud
geleden. Ja?
Kort en krachtig. Het gaat nou niet uit hun. Er waren 6 predikanten. De 3 gingen daar en 3 gingen daar.
Het ging nou niet over de broodstukken en niet over de geloofstukken, maar het ging nou over de kapstukken.
Goed, dat komt niet in de krant, denk ik. En zeker niet als uitspraak van mij. Ik ook. En die kon het wel eens heel krachtig zeggen. Ja. Nou, om dat nou te zeggen. In al die kerkelijke ontwikkelingen speelt dat soort dingen natuurlijk wel altijd een rol. He, dat is ook zo. He. Uiteindelijk moet je zeggen. Als je kijkt naar de vereniging van 1892. Toen een klein stukje van de christelijk gereformeerde kerken niet meeging in de vereniging met de kerken van Kuiper. Voor mijn besef is daar een hele principiële beslissing gevallen. Betreffende de leer van de veronderstelde wedergeboorte. En ik ben nog altijd heel erg dankbaar dat die mensen in 1892 dat door hebben gehad. Maar als er geen ruzie was geweest tussen Abraham Kuiper en FPLC van Lingen, een van de grote mannen van 1892, dan weet ik niet of dat er ooit van gekomen was. Helaas. Nou, misschien dat je kunt zeggen van dat je in de kerkgeschiedenis ziet dat de Heer dwars door allerlei kromme dingen van mensen heen zijn werk voortzet. En dat je soms zegt, het is allemaal niet gegaan zoals het moest. En we hebben allemaal reden om ons te verootmoedigen. En toch, de Heer zorgt ervoor dat op die plekken allebei het evangelie mag klinken. Nou.
De volgende vraag. Mag ik je naam zeggen?
Lise van der Struik.
Lise van der Struik. Waar vandaan?
Uit Doesburg. Gemeente van Doesburg.
Gemeente van Doesburg. Ja, ga je gang.
Nou, mijn vraag is eigenlijk, als je dan al zo lang het evangelie niet in het goede licht hebt gehoord.
Ja.
Ja. Wanneer ga je weg bij het gemeente? Wat? U zei net, ja.
Oh ja, dat is goed. Er wordt hier door een zuster uit Doesburg gevraagd. Wanneer is het moment aangebroken dat je mag en dat je zelfs moet vertrekken uit een gemeente? Daar komt het op neer. Ik vind dat niet zo'n makkelijke vraag om te beantwoorden. Ik heb het in het algemeen gezegd. Hè? Wanneer Christus niet meer het hoofd is. Ja, wat is een lichaam zonder hoofd? Dat is een lijk. Dan kan er inderdaad een moment komen dat je moet maken dat je wegkomt. En dat heeft alles met de prediking te maken. Maar daar spelen ook allerlei andere factoren een rol in, waardoor het niet zo gemakkelijk wordt om dat voor iemand precies te zeggen. Toen die gemeente van ons op Urk ontstond, toen was er bij die, nou, pakweg 1500 mensen die we toen hadden toen ik er kwam, maar een handjevol ouderen. Er waren er maar 3 die niet meer naar de kerk konden gaan. En verder zat de kerk chockvol met jonge mensen. Wat was de achtergrond? Er waren heel veel vaders en moeders, jonge vaders en moeders die zeiden, vanwege het feit dat het bloed van de Heere Jezus Christus in de gereformeerde kerken niet meer veilig is. Door de leer van Kuitert en Wiersinga, vooral Wiersinga, heeft de doorslag gegeven. Daarom zijn onze kinderen daar niet meer veilig. En ter wille van onze kinderen moeten wij maken dat we wegkomen. Tegelijkertijd waren er heel wat ouderen die zeiden, ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Maar hier plaatselijk gaat het nog. En dat was ook zo. Ik heb dat straks ook gezegd. Hè. Ik geloof dat in de gereformeerde kerk van Urk gereformeerd gepreekt wordt. Minder bevindelijk misschien dan bij ons, maar wel zo dat de Bijbel als Gods woord wordt gezien. Ze Ze zei, nou, het zal onze tijd wel uitduren. En dat plekje, ik heb er altijd gezeten. Ik ben in die kerk gedoopt, ik heb in die kerk belijdenis gedaan, ik ben er getrouwd, ik heb mijn kinderen ten doop gehouden. Nou, vorige week heb ik een meisje van 29 begraven, toen zat er oude grootmoeder in de kerk van 95. Die oude grootmoeder is nog altijd gereformeerd. Dat meisje met haar ouders zijn vorig jaar christelijk gereformeerd geworden. En een ander uit de familie was er 30 jaar geleden al geworden. Die stappen die hebben allemaal ook iets te maken met je persoon en met je plaats, snap je? Maar ik denk wel dat je moet zeggen, zeker als je kinderen hebt, zijn je kinderen te veilig. Ja, nou ja, dat voel ik. Ja. Ja. Nou, kijk, Urk is uniek hoor, daar ben ik het helemaal over eens. Maar het is niet. We zijn nou niet aan het zieltjes vinden, maar. Maar ik begrijp je heel goed, want wat ik bijvoorbeeld gelezen heb van 1892, in gedenkboeken kom je dat soms tegen, dat mensen nadat ze een poosje met de vereniging waren meegegaan en dan toch weer een christelijk gereformeerde kerk stichten. Je leest heel vaak dat men zegt, wij weten het nog wel, maar onze kinderen moeten het nog leren. Toen ik in Canada kwam, bij onze zustergemeente, ik ben daar een paar keer als gastpredikant geweest. En toen heb ik heel vaak dat verhaal gehoord van emigranten. He, bijvoorbeeld, je komt uit Doesburg, maar Aalten ligt er dichtbij. Er zitten heel veel Aaltenaren daar. He, en wat zeiden die Aaltenaren? Die zeiden, wij zijn christelijk gereformeerd en wij zijn opgevoed onder de oude dominee van Dijken. En die oude dominee van Dijken, dat was geen man met hele grote kanselgaven. Mensen zeggen altijd, je kan beter zijn preken lezen dan dat je hem zelf hoort. Want zijn preken lezen, die waren heel goed en heel duidelijk. Maar wat zeiden ze? Wij hebben daar geleerd wat christelijk gereformeerd is. En dan komen we hier in de Christian Reformed Church, en dat was toen ook nog een kerk die het woord wel hield. Maar onze kinderen. En daarom moeten wij toch weer een eigen kerkelijk leven hebben. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik vind het intens verdrietig dat de ontwikkeling ook binnen onze kerken zo is. Dat je helaas moet zeggen dat er ook gemeenten zijn, en dat zijn er helaas ook niet weinig, waar de prediking niet meer zo is zoals de Dordtse leerregels het ons ook willen leren naar de schriften. En ik kan alleen maar zeggen, ja, wanneer je een stap moet zetten, en het probleem is soms, waar moet je naartoe in een bepaalde omgeving? He, want dat speelt natuurlijk ook nog een keer een rol. He, maar wanneer je een stap moet zetten, je moet hem nooit zonder de Heere zetten. Maar de Heere die wil er ook een weg in wijzen, want tenslotte, het is niet alleen jij die het beloofd hebt dat je je kinderen zult opvoeden in de vrezen van Gods naam. Maar de Heere was de eerste om te beloven bij het doopvond wat hij wilde doen. En daar mag je het dan ook van verwachten.
Ja, Paul. Ja, ik had het een vraag over wat u net aangaf, de verschillen tussen christenen en kerken. En dat je in bepaalde plaatsen, ook wat u aangaf, de prediking dan niet meer is wat geweest is. Zouden we misschien in de toekomst ook kunnen verwachten, of zou het wel goed zijn, dat bijvoorbeeld vrijgemaakte christenen in de kerk en hersteld christenen in de kerk? Bijvoorbeeld. Of zou dat weer, dat is weer een schudding, maar zou dat.
Je bedoelt dat een deel van onze kerken meegaat met de vrijgemaakte? En dat een ander deel zegt, nou daar doen we niet in mee en we maken de hersteld christelijk gereformeerde kerk. Ja. Nou, als het gaat om. Ja, we zijn nou een beetje aan het praten over de kerkelijke verdeeldheid eigenlijk. Ja, dat brengt dit onderwerp wel wat mee. Als wij praten over de contacten tussen christelijk gereformeerd en vrijgemaakt gereformeerd. Ik heb zelf nog een andere tijd meegemaakt. De tijd waarin we echt elkaar zochten en waarin we op deputatenniveau elkaar ook hebben gevonden. In die zin, er is over de toe-eigening des heils is er een nota verschenen, die is opgesteld door een vrijgemaakte dominee, maar waar wij ons echt op bijbelse gronden in kunnen vinden. En waarvan wij hebben gezegd, nou wij hopen van harte dat in de vrijgemaakte kerken deze dingen gaan doordringen. Want kijk eens, als je voor jezelf ervan overtuigd bent dat je van de Heer een schat hebt gekregen. Schatten die je van de Heer krijgt, die wil je nooit voor jezelf houden. Die wil je graag met een ander delen. Maar de ontwikkeling binnen de vrijgemaakte kerken is momenteel in een zo andere richting. Waarbij je het gevoel hebt dat die kerken in feite bezig zijn op hol te slaan. Dat ik eerlijk moet zeggen, met die vrijgemaakte kerken zou ik nog niet zo heel graag samen in één schip willen zitten.
We willen natuurlijk meer naar de prediking in de christelijke kerken juist niet meer zo is als het geweest is. Die bij de vrijgemaakte kerk. Ik denk dat zij bij de vrijgemaakte kerk.
Jij bedoelt ruimer maar. Ja. Ja, nou, weet je wat dominee J.H. Velema, en die naam ken jij natuurlijk ook vanuit jouw achtergrond, wat dominee J.H. Velema wel eens heeft gezegd, en dat is al jaren geleden voordat de PKN ontstond, wanneer we nou nog eens een keer opnieuw zouden kunnen beginnen met de kerkgeschiedenis in Nederland. En we zouden allemaal samen teruggaan naar die ene hervormde kerk. Dan zou het zich waarschijnlijk allemaal wel uitkristalliseren. En dan zou iedereen wel zijn eigen spoor vinden. Misschien was dat een weg geweest, maar dan ben je aan het filosoferen en ik denk dat we daar verder van af zijn dan ooit. Ik vind het heel moeilijk, maar wat ik hoe langer hoe meer voor mijzelf vind. Als je daarna vraagt, dat is dat ik zeg van, ik voel mij meer verbonden, soms met collega's in andere kerken, schuin achter je zit er een, dan met collega's uit onze eigen kerken. Terwijl ik tegelijkertijd die kerken van harte lief heb. Maar dat vind ik een stuk pijn. Het gaat mij altijd aan mijn hart, als mensen gaan. En tegelijkertijd soms merk je, het is blijkbaar maar het beste. Want je kunt beter in vrede naast elkaar leven dan in ruzie bij elkaar. Maar ik kan niet over ieders hart oordelen. Maar ik ben langzamerhand wel van overtuiging geraakt dat mensen die zeggen, wij gaan om de liturgie weg en niet om de prediking, dat zijn mensen die misschien zichzelf wel bedriegen, maar zeker een ander. Want ik kan me onmogelijk voorstellen, tenzij de kerk voor jou is een jasje dat je heel makkelijk kan verwisselen, dat je van als de prediking je bindt, dan kan er nog. Ik heb destijds, ja, in dit geval een beetje persoon, inspeet kwam een stuk behouden. Inspeet middels, ook een heel, als je daar in de buurt van de tweede kerk, In die jaren, ik weet het ook wel eens, ik heb het in die jaren als iets heel bijzonders ervaren. Dat die mensen die vanuit hele verschillende gemeenten kwamen, vanuit gemeenten waar ze een nieuwe vertaling lazen, waar ritmisch zingen natuurlijk al lang geen probleem meer was, waar men ook wel eens een gezang zong en weet ik wat allemaal. Dat die mensen met z'n allen samen rondom de ene prediking van het evangelie kwamen, dat ze daar elkaar vonden. En dat we zo samen gemeente konden zijn. En ik ben er nog altijd van overtuigd. Als je het niet rondom de prediking kunt. Die andere dingen geven niet de doorslag. En dan kun je naar verschillende kanten uitwerken.
Nog iemand een vraag? Een ander aspect misschien?
Ja.
Ter Brake uit Doesburg.
Is het ook niet zo dat een... Zo ervaar ik het zelf. Ik voel mij geplaatst in Doesburg. De Heer heeft mij daar geleid. Veel moeite, veel ellende. En dan zou je zeggen van nou, als ik het zo hoor, lijkt de eerlijkste oplossing wegwezen en een ander zoeken of wat dan ook. Maar ik denk dat wat nu de moeite is, dat de Heer die hand op zijn tijd daaruit komt scheren. En dan zijn juist die mensen die bijbelvast zijn, weer zo nodig in zo'n moment. En dat we ook niet te snel die conclusie moeten denken van nou, ik ga ergens anders op.
Dat is denk ik een onderstreping van wat ik straks heb gezegd. Het is vaak een hele persoonlijke afweging. Als je het op die manier ziet, dan heb je ook de moed en de kracht. Dan heb je denk ik ook een stuk verwachting dat de Heer het nog een keer anders zal maken. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik in de loop van de jaren meermalen meegemaakt, is het wel zo dat iemand zegt, mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente en mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn gezin, dat kan ik niet meer bij elkaar brengen, dat botst met elkaar. En dat vind ik een geweldig stuk spanning. Want natuurlijk, ik zal altijd tegen mensen zeggen van, we hebben zulke mensen als u, hebben we veel te hard nodig. En ik hoop niet dat u weggaat. Maar tegelijkertijd, ik heb er wel begrip voor. Als je met die problematiek komt te zitten van je kinderen. Ik weet wel, ik heb ooit eens een keer een verhaal gelezen van ingenieur Van de Graaf. Dat ging over een oude mevrouw die in een hervormde gemeente zat. Die eigenlijk helemaal verlinkst was. En dat Van de Graaf aan die mevrouw vroeg, hoe heb u dat kunnen uithouden? Ze zegt maar twee dingen. Doordat ik altijd voor die gemeente kon blijven bidden. En doordat ik als ik de kerk uitging, altijd nog kon zeggen, ik heb in elk geval de zegen meegekregen. Nou, als je nou oud bent, en als je nou dicht bij de Heere leeft, dan denk ik dat dat kan. En dan vind ik daar iets moois in zitten. En vooral wanneer je dan ziet dat later zo'n gemeente dan toch een andere prediking krijgt. Maar nog een keer, wanneer je met een gezin met jonge kinderen daar zit. En je zegt, mijn kinderen moeten het wel leren. En daarin speelt de prediking zo'n belangrijke rol. En daarvoor zijn wij denk ik ook afgescheiden. Dat we zeggen, dat is onze kracht, dat is onze zwakheid altijd geweest. Wij zijn kerken rondom de prediking. Wij zijn niet een kerk met zo'n sterke organisatie. En we zijn niet een kerk met zo'n sterke geschiedenis. En we zijn een kerk met vleugels. En we zijn een kerk met een heel stuk verscheidenheid. En toch, we hebben altijd gezegd, de prediking, geestelijke prediking, hè, zoals professor Kramer het zei, geestelijke leidinggevende prediking, dat is de prediking waarvan we het moeten hebben. En als je kinderen daar niet meer onder opgevoed worden, dan kan ik me indenken dat punt van, moet ik ter wille van mijn kinderen en ter wille van mijn gehoorzaamheid aan wat ik aan de Heere beloofd heb, ook een andere weg zoeken. En daar zul je zelf voor Gods aangezicht een antwoord op moeten geven. Ja, en het probleem is dat je moet zeggen, er is een aantal dingen op liturgisch gebied waarvan je niet anders kunt zeggen dan dat dat op zichzelf geen principiële zaken zijn. En tegelijkertijd dat je nogal eens een keer ziet dat die dingen worden aangegrepen om eigenlijk in een wat andere koers te raken. Dat hoeft niet altijd. Ik ken gemeenten in onze kerken waar ze ook al 30 en meer jaren ritmisch zingen. Waarvan ik zeg, die gemeente is er niet van veranderd. Dat kan. Maar ik denk dat er ook gemeenten zijn waar het daarmee begonnen is, zoals mensen dat dan wel eens zeggen. En toen dat één keer het geval was, toen wilde men graag het volgende. Want er is op dit punt eigenlijk geen halt. En men wil weer het volgende, en men wil weer het volgende, en zo kom je bij een andere vorm van kerk zijn terecht. Maar ondertussen blijf ik zeggen, het is de prediking die de centrale plaats heeft. En als de prediking wordt aangepast, dan ben je op een hellend vlak.
Voor de inleiding, voor het referaat, ook de manier waarop u het hebt gedaan en ook de vragenstelling en beantwoording. Ja, het was echt christelijk geformeerd. Daar bedoel ik dit mee. Gewoon historisch een duidelijke lijn, uitgaand van de schrift zoals de Heer ons als zondaren aanspreekt, maar ook die persoonlijke toespitsing ontbrak niet, het bevindelijke element. En het mooie van de lezing vond ik ook, beste mensen, dat de historie is niet zo in tegenwoordig, maar het kwam zo dicht bij ons. Het was een beetje een soort huisbezoek, een soort zielenbezoek. Hè. Dat moet ik ook echt een christelijke manier. Dan moet er van onze kant ook een antwoord komen. Hartelijk dank voor uw inzet. We zullen tot een afsluiting komen. Ik wil eigenlijk nog aan dominee Westing vragen om met ons te eindigen en daarna te zingen psalm 89, vers 7 en 8.
Zullen we dan samen de Heere danken. Heere, wanneer we aan het einde van deze avond samen buigen voor uw aangezicht, dan kan dat alleen maar met een diepe ootmoed. Omdat we moeten zeggen, Heere, wat is er in onze kerken? En we betrekken daar ons samen maar in zoals we hier bij elkaar zitten. Plaatselijk en vanuit verschillende kerkverbanden. Wat is er veel dat niet is naar uw heilige wil. Wat is er veel menselijks. Wat zijn we vaak druk met dingen die niet van eeuwigheidsbelang zijn. En tegelijkertijd, Heere, wat een wonder dat u zoveel geduld hebt. En dat u nog doorgaat uw gemeente te vergaderen. En dat u dat wil doen. Dwars door onze ontrouw en dwars door onze zwakheden en gebreken heen. Het is ook inderdaad vrije gunst die eeuwig u bewoog. Als er aan onze kant iets moest zijn, Heere, dat u zou bewegen tot barmhartigheid, dan was het voor ons allemaal verloren. Maar wij bidden u, waar u ons zo'n rijke schat hebt gegeven in uw woord, en waar u in de eeuwen die achter ons liggen zo'n rijk verstaan van dat woord hebt gegeven, waar u ons de belijdenis hebt gegeven, ook de belijdenis die we vinden in de Dordtse leerregels, waarin zo de lof wordt bezongen op de genade en het werk van u, de drie-enige God. Heere, laat dat licht op de kandelaar niet gedoofd worden. Laat het weer mogen oplichten. Verlos ons van alle kleinmenselijkheid. Verlos ons van onze menselijke fratsen, van onze menselijke ideeën. En laat uw werk in ons midden mogen schitteren, Heere, tot glorie van u. En wilt u dat doen, Heere, overal waar uw woord nog ligt? En wilt u konnig zijn geven dat allen die rondom dat woord samenkomen, allen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgekregen, allen die liefde hebben tot de gereformeerde belijdenis, dat ze nog eens bijeen worden gebracht, werkkrachtig in de gemeenten, werkkrachtig in uw dienaren, werkkrachtig in kerkenraden, werkkrachtig in ouders en in jongeren. En doe ons van dat werk van u leven. Zegen de gemeente waar we deze avond te gast mochten zijn. Zegen en ieder van ons, ook als we teruggaan naar onze eigen gemeente. We hebben tegenover elkaar ook zorgen uitgesproken, Heere, moeite. Wilt u zelf ons wegen wijzen? Wilt u zelf uw naam heerlijk maken? Want van u is toch het koninkrijk. Heere, hoor ons en gedenk ons. En laat uw kerk onder de hoede van de grote en goede herder der schapen, van wie we in deze weken herdenken dat hij zijn leven stelde voor de schapen, thuis worden gebracht, daar waar alle verdeeldheid voorbij zal zijn, waar scheuren geheel zullen zijn, waar die ene kudde onder de ene herder zal zingen van uw vrije gunst die de ere wordt toegebracht. Neem ons onder uw hoede, Heere, zegen ons in ons persoonlijk leven. Denk aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Vergeef ons onze zonden en bewaar er ons voor, om Jezus wil. Amen.
Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, en ook gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. We zingen Psalm 89, vers 7 en 8, ten slotte.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uw betrokkenheid, niet alleen op deze avond, maar ook op de vorige avonden. Wel thuis, God zegen en wellicht dat we in het najaar weer een nieuwe serie starten. Ik zou de broeders Aart Kok en Ben Post even willen vragen om voor de afwikkeling van nog wat dingen na te blijven. Wel thuis, God zegen en ik hoop dat u geestelijke erfenis van de lezing meeneemt in uw hart.